Ondernemen is echt een mindset. Het is opstaan met je bedrijf en ermee gaan slapen. Je voortdurend afvragen hoe jij jezelf als ondernemer kan verbeteren. Hoe je de beste versie van jezelf kan worden. Het is anderen willen inspireren, het jezelf steeds uitdagen en je grenzen stap voor stap durven verleggen. In deze aflevering hebben we het dus over hoe onze podcastgasten hun grenzen verlegd hebben. Welke impact dat heeft gehad en wat hun toekomstige plannen zijn. Welkom in de aflevering Think Big, Think Out of the Box. Op het water aan de prachtige broeltorens in Kortrijk ontvangen we mensen met een sterk, maar steeds verschillend verhaal. Je als ondernemer op woelige waters begeven, werd de inspiratie voor deze locatie. Jawel, op een vlot. Elke ondernemer bouwt doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Op ons vlot verwelkomen vandaag Steve Stevens, Aaron van Essen en Reinhard de Liel. Welkom.
Merci.
Dank u.
Dank u.
Ik begin bij jou, Steve. Je was 10 jaar lang bezig met het ondernemerschap binnen het Gentse ecosysteem. Met andere woorden, je had een ondersteunende rol voor student-ondernemers. Mag ik ook zeggen dat je vandaag een andere weg bent ingeslaan en opnieuw aan de ondernemerskant staat?
Zeker, dat mag je zeggen.
Oké. Als consultant actief voor Upgrade Estate, studentenhuizen die ondernemerschap op niveau stimuleren. En daarnaast doe je ook studentstartup.eu. En dat gaat over ondernemerschap binnen Europa. Je bent dus verder gegaan dan de Gentse grenzen.
Ja, inderdaad. Eindelijk.
Oké. Aaron, welkom.
Dank je.
Aaron, ik heb een leesje aan vaardigheden die jou perfect beschrijven. Allereerst ben je zaakvoerder van het avonturencentrum Avanco in Aalbeke. Maar je bent ook een stuntman die de wereld rondreist. Een circusartiest, een helikopterpiloot. En als het even kan, dan ben je ook topmilitair. Want je was een van de deelnemers van het eerste seizoen van Kamp Waas. Naast al deze gekke dingen houd je ook nog bezig met vastgoed en projectontwikkeling. Men kan wel zich eens afvragen hoeveel dagen je in je agenda hebt.
Ik heb niet zo heel veel slaap nodig. En dat helpt.
Reinhard, de man die de diverse ondernemers ondersteunt. Maar ook de man met een enorme expertise als het gaat over IT en digitale oplossingen. Je onderscheidt je graag door out of the box te denken, steeds te onderzoeken en te experimenteren. Je blijft liever weg van het traditionele. Dat trek je ook door in de bedrijfscultuur van Strikeforce Alpha. Maar ook in de hiërarchie en op projectniveau. In welke bedrijven ben je nog allemaal actief?
Ja, dat is altijd een ingewikkelde. Samen met mijn vrouw hebben we een vastgoedproject Work Like Home, waarbij dat we kamers aanbieden aan arbeidsmigranten. In de havenbuurt van Gent eigenlijk. Dan ben ik ook geïnvesteerd in een aantal media en game startups. En ja, vanuit Strikeforce Alpha hebben we tijdens de corona onze metaverse-platform gebouwd, Soundstorm Online, waarbij dat we een 30-tal optredens hebben gegeven voor een heleboel avatars. En de artiesten die kon dat zelf ook mee volgen op groot scherm. Dus dat was super plezant. Ja.
Oké. Fijn om jullie hier allemaal samen te hebben. En ik ben uw gastvrouw Anjo Weeghuizen, creative director bij Remus en co-founder van Zoomers. Inmiddels hebben jullie allemaal een cocktail gekregen. Elke cocktail houdt ook verband met het thema van de aflevering. Dus jullie mogen nu even een gokje doen welke cocktail dit is.
Een lekkere cocktail.
Okay. Ja, zeer goed.
Het is een zeer lekkere cocktail.
Dat is wel goed. In het midden van de tafel ligt er een kaartje. Een van jullie drie mag deze kaartjes nemen en ze voorlezen.
De Golden Apple in een lightbulb. Gemaakt op basis van vodka, appelsiroop, limoensap, suikersiroop. Maar het plaatje klopt er niet helemaal bij. Sorry voor de deelnemers die dit momenteel niet kunnen zien. Maar het was een blauw bolleken en wij hebben een oranje bolleken. En nu ben ik vreselijk in de war. Mijn box is kapot.
Steve, je mag het andere kaartje nemen. Daar staat de uitleg op waarom dat het verband houdt.
Oké, ik ben benieuwd. Bij de Golden Apple cocktails willen we het dromerige van het groots denken naar voren laten komen. Dit laten we zien aan de hand van de glitterende structuur van de cocktail. Daarnaast wordt de cocktail geserveerd in een gloeilamp als verwijzing naar het denken.
Alright. Ik ga meteen beginnen met onderdeel 1. Het hogere doel en het eind in zicht houden en daar energie, inzet en volharding in hebben, wordt door bepaalde mensen als moeilijk ervaren. Tijd is om er eens nader naar te kijken. Want wat is groots denken? Wat zou de reden zijn dat de een het kan en de ander er moeite mee heeft? Heren, jullie zien allemaal een fantastisch verhaal. Ik ben benieuwd hoe dat jullie gestart zijn. Reinhard.
Gestart zijn? Ja, maar zodanig veel projecten dat de mensen hebben gevraagd van ja, waar zijn we ooit gestart? Ik denk dat dat begint met altijd goed uw ambitie vast te leggen en ook genoeg te leggen. Toen we begonnen met Soundstorm, toen dachten we van we willen het verlengde worden van het Tomorrowland, maar digitaal. Toen we met de game-industrie begonnen, toen zeiden we van ach, we willen nog groter worden. En je mag ambitieus zijn. Natuurlijk wordt het dan wel de weg er naartoe. En die is ook plezant. En dan moet je ook ambitieus durven zijn. Mm-hmm. Dus ik weet niet of dat uw vraag een beetje beantwoordt.
Ja? Aron?
Begonnen, ja, je zei het daarnet. Begonnen als circusartiest. Mm-hmm. Zeer, zeer, zeer jong. 11, 12 jaar optredens beginnen doen. En dan mijn 15, 16, 17 er zeer veel beginnen doen. En eigenlijk nooit echt nagedacht over geld. Dus dat was een hobby die iets binnenbracht. En die iets, dat was grijkoe voldoende. Mm-hmm. En op een gegeven moment zeg je dan, je begint dingen te professionaliseren. Eigenlijk is de opstart van een goed idee, was voor mij iets behoorlijk eenvoudiger. Dat was gewoon een hobby die uitgebreid kon worden. Natuurlijk, eenmaal dat je die hobby hebt opgestart, dat is het stukje dat je het liefst doet. Mm-hmm. Om dan eigenlijk er ondernemer in te worden, dan kom je aan een minder plezant gedeelte. Want dan heb je paparazzen, dan moet je dingen organiseren, moet je het plannen. Dan begin je ook met andere mensen samen te werken. Dan moet je die andere mensen aansturen. En op een gegeven moment verlies je dan een klein beetje eigenlijk wat dat je zelf het liefst deed. Tot als ik dan eigenlijk begon door te hebben van dat aansturen en dat enthousiasmeren en zo. Dat doe ik ook wel echt zeer graag. En dan is eigenlijk alles mogelijk. Ja. Dus als je mensen kan enthousiasmeren en meetrekken, kan je heel veel tegelijk doen ook. Op dit moment zijn er een heleboel andere dingen bezig en ik zit hier op een wankelend vlot in het midden van de leeuw.
Vertel eens, Avanco. Wat doet Avanco precies?
Ja, Avanco is een klein beetje later ontstaan. Dat was eerst nog iets anders, enkel het circus. Avanco is pas ontstaan toen we eigenlijk de circuskampen en later dan ook het avonturen deel, het leuke eraan koppelden. En dat is, we deden optredens en mensen begonnen te vragen, we willen dat doen. Dan kwamen ze een keer naar ons, dan deden ze een circuskamp. Eenmaal dat ze een circuskamp gedaan, dan was het van, we willen een verjaardagsfeestje doen. Maar circus alleen, dat was een kleinere markt natuurlijk. Circus dan... avonturensporten aangekoppeld. Dat was het opeens voor heel veel mensen mogelijk. En in het begin waren dat altijd kinderen die kwamen, heel veel. En dan een papa op een verjaardagsfeestje. Zou ik een keer niet kunnen komen met mijn bedrijf, mijn teambuilding? We zijn met 25. Tuurlijk. De eerste keer, slecht weer. Gehuurde een tent. Nog een keer een tent. De drie keer die tent huren, koop je die tent. Mm-hmm. En op den duur heb je heel veel eigen materiaal en spits je toe op eigenlijk alles wat dat zich aanbiedt. En dan moet je weer beginnen kiezen. Mm-hmm. Dus dan moet je zeggen, dat is te ingewikkeld. Kan ik aan te weinig mensen doorgeven, dus doen we beter niet meer. Dus het is echt iedere keer een afweging. Een zeer plezante afweging natuurlijk. En met een plezant team. Leuk om die afweging te maken. Op die manier. Ja.
Top. Steve, hoe ben jij ooit gerold in de job die je had bij in het Gentse ecosysteem?
Ja, ik ben ooit bankier geweest om te starten. Okay. Ik heb een eigen bankfiliaal gehad, maar ik vond dat veel te saai, dus ben rap mee gestopt ook. En toen aangesproken door een prof die mij ooit begeleid heeft.
Een bankier.
Jammer genoeg, in een klein techno schrijf dat niet altijd even goed.
Je ziet er niet uit, bankier.
Ik voel mij ook niet zo.
Dat is een compliment ergens zeker, denk ik.
Ja, ik vind dat wel. Alhoewel dat ik al respect heb voor bankiers, maar ik voel mijzelf iets minder in die stijl. Maar ik ben door een prof aangesproken die ik had leren kennen als thesisbegeleider, als aansteker van ondernemerschap. En ik was in mijn studententijd met hem dikwijls op pad gegaan om mee projecten op te zetten die hij in gang stak. En dat was hem bijgebleven en daardoor zijn we weer in aanraking gekomen en had hij mij aangetrokken om ondernemerschap bij studenten te stimuleren.
Okay.
Dat is begonnen aan Hoogent. Dan ben ik aangesproken door een prof aan UGent om hetzelfde te doen. Ik had zoiets van, als er iemand is die dat moet doen, wil ik dat wel zijn. Ik wil niet dat er dat iemand anders op zich neemt. Mm-hmm. En mijn ambitie was van de UGent als instelling eigenlijk volledig ondernemend te maken. Ik dacht van, dat zal wel lukken. Want ik heb al aan de Hoogent gewerkt, dus dat moet wel op een jaar of twee te doen zijn. Maar dat was dus niet het geval. Mm-hmm. Ik maak dan dikwijls de vergelijking van... het is een beetje als een kerk of zo, een universiteit. Je moet leren leven met de dode lijken die erin zitten. En zoeken waar dat je toch iemand vindt die je vooruit kan helpen. Ja. Maar de ambitie was wel om dat echt als de referentie op ondernemerschap vlak te gaan,
lukt dat?
Te gaan positioneren.
Lukt dat?
Wel, ik heb de keuze gemaakt om op studenten, op jongeren te mikken, om die mee te trekken, omdat je daar het enthousiasme direct voelt. En als die studenten dat willen, dan heb je de instelling niet per se nodig, of de oudere korpsleden die niet direct mee zijn.
Mijn idee van het onderwijs op dit moment is eigenlijk behoorlijk het andere uiterste nog altijd. Iedereen wordt ja, eigenlijk gekneed, opgeleid en in een richting geduwd om schaap, tussen aanhalingstekens, te worden. Maar herder, ja, ik zou echt niet weten waar dat je naartoe moet om herder te worden. Wat dat een zeer moeilijk iets is voor iemand die dan ondernemer is. Het zou heel leuk zijn.
Het spreekt natuurlijk over hoger onderwijs, maar vooral aan universiteiten moeten studenten toch sowieso wel zelfstandig zijn. Het is niet aan zijn handje vastgehouden.
Dan word je zelfstandig, maar dan ben je nog geen ondernemer.
Nee, dan ben je nog geen standaard ondernemer.
Is dat iets dat het onderwijs moet doen? Of je doet ook het principe een beetje van de school of life. Op een gegeven moment leert je veel met je eerste carrière-stapjes die je maakt, of het heel veel ondernemersprojecten die ook ontstaan rond steden, waarbij dat je dan ook op een meer informele manier is gaan leren. Business kun je niet geven in een cursus.
Ja,
ik zou niet weten. Ja,
ik ben gestopt, zesde middelbaar, het was gedaan en ik ben beginnen ondernemen. En ja, oké, ondertussen heb ik wel nog wat dingen bijgestudeerd, maar zeer recent nog maar, ik was al 10, 15 jaar, meer dan 10 jaar bezig. Klopt helemaal. Ik ben ook helemaal zo gevormd, maar voor sommige mensen begrijpen daardoor misschien totaal niet hoe wij zijn, als ik dat dan mag zeggen. Maar dat is iets dat ik al heel mijn leven voel.
Ik moet wel zeggen dat de jongeren vandaag de dag toch wel bewust omgaat met alles en eigenlijk soms intrinsiek zelf wil ondernemen. En dat niet per se noodzakelijk vanuit studies komt, maar dat vooral soms van thuis uit meegegeven is of dat er gewoon in zit van ambitie te hebben, iets te willen doen. En de eerste kans om dan daarin gesteund te worden, dat helpt wel. Want vaak hebben ze zo een klein drempelje die ze over moeten. En daar kan die onderwijsinstelling of die stad of wat dat er allemaal rondhangt, dan wel een pushje aan geven.
Mm-hmm. Ik denk dat je gelijk welke soort organisatie, als je intern ondernemerschap kunt ondersteunen, en dat kan op een universiteit zijn of op een school, maar ook binnen een onderneming, als je van nee, zet ze niet zo biedt in dat kot, in die cubicle, in die, dat postje. Nee, maar laten we zeggen, hoe kun je ze mee betrekken in het beleidsvoering en laten we zeggen, de visievorming van de organisatie, de implementatie van gelijk wat je wilt gaan doen. Daar denk ik dat er veel meer opportuniteiten zijn om eigenlijk mensen die eerste stappen te laten zetten.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat jullie introductie voor heel wat luisteraars al impressionant moet overkomen. Maar stel dat hier luisteraars tussen zitten die zelf al gestart zijn en eigenlijk klein zelfstandig zijn. Hoe maak je die stap naar een grote onderneming? In die zin, wanneer beslis je ook voor jezelf? Aaron, die zei daarnet ook al, je koopt dan op een bepaald moment materiaal en is er dan een mogelijkheid om dat materiaal te gaan verhuren? Zijn er andere opportuniteiten? Gaan we een grotere onderneming aan? Hoe maak je die stap ook in je hoofd of met je team om te zeggen, oké, nu gaan we een stapje hoger. Van kleine zelfstandige naar, ik wil hier echt voor de grote onderneming gaan. Hoe is dat bijvoorbeeld bij jullie dan verlopen? Je had het daar net al een klein beetje aangehaald.
Grappige is, ik ben eigenlijk een stuk teruggestapt, want eigenlijk, mijn verhaal was eigenlijk begonnen met software in de veevoedingsindustrie. En ik had nooit gezegd, van als op een dag als dat gedaan is, dan wil ik in een gaming, want ik ben een gamer. En want dan in 2017... verkocht, maar we hadden een heel duidelijke ambitie, dus dat we gingen verkopen op het moment dat we wereldleider werden in die specifieke niche. Dat is gelukt, we hebben dat verkocht. En dan is het eigenlijk een stap teruggezet, want eigenlijk nu als eenmansbedrijf, in plaats van met 100 man te werken, dat is een groot verschil. Als je die stap wil zetten naar echt met meer mensen werken, en echt een grote onderneming, dan is het echt cruciaal dat je laat omsingelen of omringen door mensen die je kunnen coachen en mentoren. Mm-hmm. Want het is gelijk dat Aaron daarnet zei, het gaat niet enkel over, we hebben die ambitie, we willen dat gaan doen. Nee, maar hoe ga ik om met mensen? Hoe ga ik om met HR? Mm-hmm. Hoe ga ik om met mensen doelstelling doen? Hoe ga ik dat hier allemaal financieren? Yep. U daar laten omringen als je die stap wil maken. En om die stap te maken, je moet durven springen. En dat is niet aan iedereen gegeven. Ik denk dat je een beetje financieel comfort moet hebben. Dat je zegt, van, ik heb ergens een kapstok, een buffer, dat kun je daar terugvallen. Want in het begin neem je toch een risico, ga nog niet onmiddellijk een klant. Als je het kunt opstarten, eigenlijk, laat ik dikwijls aan, start het op in je vrije tijd. Begin daar gewoon keihard te werken buiten je job om. Ja. En kijk of dat je daar iets mee kan bereiken. En je eerste doelstelling is gezellig. En maak die nog niet te groot. En dan in een agile weg continu opbouwen, totdat je... Ja. Google zit zeker.
Heb jij dat ook gezien, Steve, bij de startups die jij dan ondersteunde?
Ja, het is gelijkaardig, maar natuurlijk, ik werkte vooral met studenten. Die zitten nog niet in een job, dus het is niet dat ze al iets lopen hebben. Vaak zijn ze nieuw startend in dat verhaal.
En het beroep is studeren.
Studeren, ja. Voilà. Of met hobby's bezig zijn ook. Of mijn lief, of wat dan ook. Want dat komt ook soms in het vaarwater van dat ondernemerschap. en daar moeten we ook al eens
net
naar
niet.
Kijken.
Net of niet. Niet. Vrijgezel is misschien tijdrovender dan een vast lichaam.
Kan. Maar in ieder geval, ja, vele komen met kleine dingen binnen.
Ja.
En dan dagen we eigenlijk uit van, durf een keer wat groter te denken.
Ja.
Soms laten we ze eerst wel klein starten, om gewoon het gevoel te krijgen van, zijn wel... Klaar om te ondernemen zit het wel in u. Maar we doen daar nog testen voor om te zien van, oké, hoe zit dat? Testen in die mate dat we hen een keer een experiment laten opzetten. Want het is gelijk dat je zegt, ja, iets rustig proberen, wat doelstellingen zetten die niet te groot zijn direct. Maar dan zien van, werkt dat wel of niet?
Ja.
En van daaruit laten doorgroeien, maar direct wel laten nadenken over grotere mogelijke visies.
Ik heb dat omgekeerd gedaan. Ik heb het gezegd. Iedereen zegt dat dat onmogelijk is. Ik ga dat proberen. Maar het moeilijkste voor mij was, je moet constant tegen tegenwind kunnen. Er komen enorm rare dingen op je af dat je absoluut niet aan denkt voordat je ermee begint. Jaloezie is voor mij een enorm iets geweest. Dat was
jaloezie?
Echt jaloezie voelen van mensen.
Omdat je iets verdient.
Omdat je, ja, maar nee, dat gaat zelf niet puur over dat verdienen. Maar dat ging ook natuurlijk
succes.
Over dat je iets
over
meer... Succes. Ja. Die optredens geven. Ja, het staat zoveel mensen naar je te kijken. Je komt overal, iedereen zegt hallo tegen je. Je komt op café. En hij krijgt iets voor niks van die barman en de rest niet. Dat is zelf tussen je dichte vrienden eigenlijk onmiddellijk een vorm van jaloezie. En dan ook van ouders van kindjes die komen. Ja, opeens, ja, inderdaad. Als je dat uitrekende, ja, dat draaide wel goed. Maar natuurlijk, ik had een lening af te betalen, een stuk grond gekocht en zo verder. Niemand denkt er dat bijna. En dan gebeurt die tegenwind. En dan, als je een paar jaar bezig bent, zeg je, wauw, nu is het hier echt aan het lukken. En dan is de overheid daar. Maar dan heb je opeens inval, een RSZ. Dan heb je fiscus. Dan heb je allemaal dingen die je niet weet dat bestaat. Ik heb inspecteurs gehad die zeiden, ik ben van de blablablab. Controle. En ik zo, bestaat dit ook in België? Maar je zou denken, als je dat 1 of 2 of 3 keer tegenkomt, oké, maar ik heb er wel 15 keer tegengekomen dat ik zeg, de fot van dit, met hoeveel werken jullie in de fot? Ah ja, met meer dan 50.000. Ach, dus het kunnen er hier wel nog over de vloer komen. Allee, dus dat was voor mij echt als ondernemer iets dat ik zei, ja, oké, hoe ga je daarmee om? Op een gegeven moment, oké, inderdaad is het moeilijk naar medewerkers toe en zo. Maar ja, die mensen zie je, werk je mee samen. Geef je dingen aan en moet je een lijn zetten van kijk, hier is mijn grens. Als ze daar tot daar niet mee gaan, ja, dan is het iemand die niet past in onze policy. Hè? Dan moeten we daar misschien afscheid van nemen. Dat zijn ook wel harde beslissingen. Dat is nog iets moeilijk, iemand ontslaan. Amai, iemand die echt zijn best gedaan heeft. Al die zulke dingen... voor mij het ondernemen, ideeën, ik kan hier rondrijden en ik kan 5 dingen zien dat ik zeg, hey, dat is iets die zou lukken. Maar al die andere dingen maken het net moeilijker.
Okay. Je zei daarnet proberen en ja, je idee telkens wat bijsturen. Hoe belangrijk is jullie buikgevoel? Of is buikgevoel in jullie geval?
Dus, zoals dat daarom zegt, je hebt veel aspecten eraan. Dus je begint met een visie en een droom en er is iets dat kwalitatief is. Dat is niet kwantificeerbaar. Maar dan... Ja, ik zelf ben een Excel-mens. Dus ik begin dan alles in Excel...
Maar
er wordt geen enkele beslissing gepakt bij mij zonder dat ik in Excel begin. Ja. Dus dat kan een businessplan zijn. Als ik een nieuwe auto moet kopen, dan gaat dat in Excel. Dus bij mij gaat alles in Excel. Omdat daardoor leer ik... Daardoor leer ik een beetje de parameters van een business kennen. Door ermee te spelen als je van, wat genereert er omzet? Wat is de effect als je die in een prijs zet? En dan, als er moet beslist worden, dan heb ik een fuck-it moment. dan komt hij een buikgevoel binnen. Ik had nooit een Excel gemaakt en ik ging eigenlijk een Skoda kopen. Maar toen, uiteindelijk moest ik een pick-up truck hebben. Maar met een buik zei dat. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar op een gegeven moment moet je wel... Want kijk, met Excel, het nadeel ervan is, je kunt alles berekenen. En iedereen dat in start-ups werkt, iedereen kent het rekentje-rijk-principe. Hé? De hoeveelheid businessplans die insane op een paar jaar tijd naar miljoenen euro's omzet gaan en toestanden en een groei van organisaties en alles. Dat is allemaal fris gewoon op papier, maar je moet het ook echt wel kunnen bewerkstelligen. Je moet dat die mensen kunnen raken, je moet dat die omzet kunnen raken. Dus wat ik denk is dat het kwantitatieve helpt u een beetje rekenen wanneer dat uw milestones moeten zijn. Allee, als ik het een beetje in projectmanagertermen mag zeggen. Dus dan weet je ongeveer van, kijk, wanneer worden mijn kantelpunten? En die moet je met je buik valideren van, kijk, dat zijn de goede momenten die voor mij de volgende stap gaan berekenen. Of bereik, betekenen.
De tijd van de businessplan is wel een beetje passé ook.
Ja, maar ja, gaan naar een bank, gaan naar een VC, gaan naar een... Allee, alles, maar
financieel plan heb je sowieso nodig, maar op vlak van plan, alleen meestal dat plan, dat duurt 2 dagen of zo, en dan zie je van, oei, het is anders.
Wel, ik ben nogal een fan van, mijn bedrijf noemt dan ook Strike Force Alpha, vanaf en toe militaire termen te gebruiken. En ja, elk plan valt met de eerste strijd, met de eerste slag. En dat is effectief zo. Dus wat dat je ook gedaan hebt, die eerste evenement dat je organiseert, dat eerste product dat je lanceert, dus dat er wel een hoek aan af zijn en dan moet je bijsturen. En, dan moet je... en ik denk dat de mindset van, ik ben iemand die heel in het agile denken is, die mindset van continu doen, meten, valideren, verbeteren en opnieuw gaan. En ik denk dat dat de beste manier is om ermee om te gaan.
Ja, ik ben met het laatste dat je zegt helemaal akkoord. De weg ernaartoe heb ik wel op een heel andere manier gedaan. Dat is vooral buikgevoel volgen en eigenlijk... Ja, het is genoeg, het lukt nog en we gaan zo verder. Natuurlijk, dat gaat tot een bepaald punt. Hè. Maar wel ook de kracht van een businessplan de laatste jaren toch echt wel beginnen waarderen en beginnen aanvoelen, zeker naar banken toe. Hè. Op een gegeven moment dacht ik van ja, we gaan een keer een sprongetje doen, we gaan een keer zoiets doen. Ja, onmogelijk dat ik die lening krijg, maar we gaan ervoor gaan en we gaan het een keer zien. Zonder problemen gekregen. En nog een keer. En op een gegeven moment was het eigenlijk van, ja, waar zit de grens nu? En eigenlijk is er volgens mij geen grens. Het enige is dat je het in de hand moet kunnen houden. Dat is de enige grens. En dat is volgens hoe dat je zelf bent, hoe dat je zelf voelt. Als je dan niet ziet zitten om s'avonds om 7 uur nog bespreking te moeten doen en iets te gaan bekijken, ja, dan moet je je daarop organiseren, dan moet je daar stoppen. Ja. Maar dan word je misschien weer meer zelfstandige dan ondernemer. Want een ondernemer, dat klopt wel, stopt ergens wel ook. Ja, nooit.
Mm-hmm. Pas op, wat je zegt is wel een belangrijke. Als je vanuit de start-up wereld, dan spreek je met VC's en angel investors en seed investors en zo. En het is dan zo van die ding van, ja, hoe waarderen ze een bedrijf? En keer op keer, wat er altijd van boven ligt, 40-50% van het vertrouwen, of van een beslissing, komt eigenlijk van, geloof ik in die mensen die het gaan moeten doen?
Ja,
willen die hard werken, s'avonds, willen die dat overdoen? Kunnen die dat dan? Is dat een goede mix? Want het zijn misschien 3 ingenieurs stopen, maar er is geen in dat verstand heeft van verkopen. Ze zijn een fantastisch product, maar ja, het zit er op de schap. Dus ja, daar heb je ook niet veel aan. En wat ik uit eigen ervaring ook geleerd heb, echt spreek met die founders. Spreek. Puur het in de lijf, gaat ermee op café, gaat ermee naar een disco. Babbelt ze en lult ze plat over in een Excel-sheet. Maar kijk of je die mensen kan leren kennen en vertrouwen. En dat is...
Oh ja, dat zal ik ook wel zeggen. Van businessplan op zich alleen is niet goed genoeg. Het moet erin zitten. Hè. Dus je moet het gevoel hebben van, oké, het zijn mensen die ervoor willen gaan.
En die ook niet gaan opgeven bij 1 tegenslag. Voilà. En gaat er zeker natuurlijk.
Je moet kunnen denken als zeker.
En dat agile komt eigenlijk ervoor door eerst te gaan testen van, wat ga ik hier nu doen? In plaats van daar al dat businessplan te maken, is het eerst gaan kijken van, heb ik hier wel een model die kan draaien? En pas als het de moeite is om dan je businessplan te maken, want dan kan het niet anders als je naar een bank moet of iets.
Je zei hier, je moet kunnen incasseren, dat vat veel samen.
Ja. Dat weet ik niet goed dat je dat kan leren eigenlijk. Daarvoor moet je een paar keer op je muilen gaan en zien hoe dat je jezelf weer opruipt.
Ja, je bent daarnet naar een discotheek gaan met verschillende mensen die je wat bijbrengen over het samenwerken dan in jullie verleden. Welke samenwerking hebben jullie een boost gegeven? Of zijn er samenwerkingen geweest in het verleden die jullie wel een boost hebben gegeven? Misschien een nieuw vak, domein hebben leren kennen waarbinnen jullie dan actief waren of eender wat?
Ik vond op internationaal vlak dat er mij bepaalde zaken een boost gegeven hebben om in de Verenigde Staten een keer in Silicon Valley van de grote goeroes te gaan zien hoe dat zij start-ups begeleiden. Mm-hmm. Dat heeft mij wel... dat lean, agile, hoe dat daar aangepakt wordt. Terwijl dat wij hier bijvoorbeeld ook veel te veel rond de kerktoren zitten te denken. En op dat vlak dan niet groots genoeg van kan ik niet in Berlijn even goed opstarten in plaats van in Kortrijk bijvoorbeeld.
Het is wel zeer grappig hoe zij naar West-Vlamingen / Vlamingen kijken daar. Ik heb daar een lening nodig gehad. Ja. Die heb ik gekregen omdat zijn vorige bespreking was met de CEO van Nestlé, die een West-Vlaming is, wist ik niet. Ja, dat is een van de grootste werkgevers ter wereld. Voilà. Dus dat was gewoon echt... Ik heb daardoor zeker... dat ik die lening ging krijgen, waarschijnlijk wel, maar zeker niet aan die voorwaarden. Dus dat was from the Flanders. Oh, yes, yes, entrepreneur, boom, boom. En als je dan hier komt... heb je iets van, ja, maar... Hè? En we worden... Ik voel het toch echt wel...
Overal West-Vlaanderen zijn dan.
Ik weet het niet, ja.
Er zit veel talent hier.
Ja, ook een moeilijke levensles is nog altijd... Ik ben uit een niet echt ondernemend gezin. Hè? Dus dan wil je spreken met mensen, maar je kunt daar eigenlijk met bijna niemand over spreken. Als je gewoon zegt waar je mee bezig bent, is het van, ja, you wish, vindt. Als je think big, hè? Soms moet je een keer veel te verkopen, misschien een stapje net te ver gaan. En word je eigenlijk door bepaalde dingen anders voor te doen, een klein beetje. Word je beloond door iets dat je zegt van... Ja, ik heb het al gedaan, hoor. Ja, misschien heb ik de helft daarvan gedaan. Snap je? En dan ben je beloond. Ja, dan is dat iets straf hé, om te realiseren. Dan zeg je eigenlijk van shit, ik heb dat nu binnenhaald door eigenlijk...
En anders weten we wat de limiet is als het niet.
Ja, en anders had je het niet. En dan heb je het. En natuurlijk, op dit moment is dat niet meer nodig. Want je hebt genoeg dingen gedaan die echt zijn en die bewezen zijn. Maar dat was zo al die zulke afwegingen elke keer.
Wat het advies dat je gaf van u dan te laten begeleiden af en toe door een mentor, coach of mens met expertise kan wel helpen.
Maar ik vond de weg.
Moet zeggen, het is bij mij wel een beetje duaal. Ik heb zelf heel veel geleerd door eigenlijk mijn medewerkers. En ik leer veel meer van een programmeur dat 20 jaar jonger is dan ik. En hoe dat in die nieuwe mindset zitten en wat dat zij geleerd hebben of op een ander bedrijf geleerd hebben, dan... Ik sta bekend als iemand die extreem uncoachable is. Dus coaching werkt zo bij mij niet. Ik leer veel of ik luister veel naar mensen rond mij. Ik luister naar hun verhalen. Ik zeg het, ik leer op café of op een discotheek. Ermee met concurrenten te praten, met peers en friends in de industry te praten, daar leer ik van. Maar zonder dat echt een coachingstrategie is.
Ik snap het.
Weird. Hetgeen dat je nu zegt is ook een belangrijke. Nee. De taart is groot genoeg voor iedereen. Komt overeen met iedereen, werkt samen met iedereen. En dat is fantastisch. De kleine circuswereld vroeger, ik weet dat nog, we waren opeens behoorlijk groot. En er was dan jaloezie van wat andere circuswerking. Ja, jullie zijn veel te professioneel. Jullie hebben daardoor veel te grote middelen. Zeiden ze tegen de enigste in de sector die geen subsidies kreeg. Die er ook niet mee bezig was, die er niks van aanvroeg. Ik was daar niet mee bezig.
Voor die geld.
Ik kreeg geen subsidies, niks. En al die anderen zaten op een berg subsidies dat al hun onderbasislonen betaald waren. En zij zeiden dat dan tegen mij. Ik had iets van, allee.
Welke doelen liggen er momenteel bij jullie op tafel?
Ik ben momenteel eigenlijk in opstart. Mm-hmm. De doelen die op tafel liggen, die zijn verscheiden. Zorgen dat het verhaal dat ik nu breng, ik heb nu de sprong genomen om uit een heel veilige omgeving te stappen. Ik werk naar een universiteit, ik stap eruit. En ik geloof er eigenlijk in dat ik start-ups op groter niveau kan helpen. En daar ook andere mensen in kan betrekken om te zorgen dat er nog meer echt een groei kunnen doormaken. Wij hebben bewezen met trajecten die we hebben aangeboden waarin dat er ondernemers betrokken zitten en waar dat de mensen intensief vooruit helpt te gaan, dat ook resultaat oplevert. En nu is het doel om datzelfde te doen op veel grotere schaal en om dat ineens ook Europees aan te pakken. Dus de ambities zijn er, maar het werk mag nu beginnen.
Oké, is er al een naam?
Dat was hetgeen dat inleiding zei, maar het is studentstartups.eu.
Oké.
Ja, met een S.
Ja, top. Bij jou, Aaron?
Voor mij is het nu eigenlijk weer... alles dat ik in corona opgestart heb, ja, je hebt dan tijd. De exploitaties waren verplicht gesloten en zo verder. Dus alles dat ik toen bekeken en gedaan heb, weer ja, optimaliseren. En zo. Maar vooral ook de dingen die al langer bestaan, terug als een start-up zien. Dus Avanco, een van de eerste dingen. Voor mij is dat nu eigenlijk weer een start-up. Ik kom heel veel moeilijkheden tegen sinds na corona, dat ik er nooit aan gedacht heb. En je hebt ook twee dingen. Ik ben echt een ondernemer, maar ben ik echt een bedrijfsleider? Dat weet ik niet.
Ja, het zijn twee dingen.
Ben ik een CEO? Ja. Dat weet ik niet.
Maar dat is een superbelangrijke. Ja. Ik ben nog nooit CEO geweest, maar wel een groot bedrijf. Maar wij trokken de mensen aan. Ik onderneem liever. En als het moet gemanaged worden, dan pak ik me de manager erbij aan. Omring u met mensen die dat soort dingen voor u doen.
Ik ben nu
dat jij niet gern doet.
Ik ben nu één aan het zoeken. Ik ben nu zelf voor Avanco. Echt. Hé? Ik ben aan het kijken hoe dat we dat nu gaan doen. We hebben externe adviseurs aangeraden. Waarschijnlijk een beetje in uw richting. Omdat ik zeg, doe maar alleen. Ik heb ze hier nu zoveel jaar de vrijheid gegeven om al die mega simpele dingen op te lossen. En er blijven moeilijkheden. En die frustraties gaan dan door op andere mensen. En ook op mensen die al als kind bij mij kwamen en die nu medewerker zijn of die periodes mee hebben. Dus dat was dat is, een heel interessante, moeilijke, uitputtende oefening. Die op zo'n moment zeg ik, waarom moet ik hier nu weer mee bezig zijn? Maar dan heb ik misschien uw advies nodig, moet misschien sneller tot een manager. Hè? Ja.
Je moet u altijd omringen met mensen die slimmer zijn dan uzelf.
Ik zoek
dat
altijd,
is zo houtwaardig. Ik ben een dwaasnik.
Ik zoek altijd mensen
die... Ik heb goede ideeën, maar ik ben niet zo super slim. En zorg dat die mensen rond u hebt die gewoon die kunnen motiveren en meetrekken in het verhaal en dat je het allemaal samen kunt achieven. En dat, dan vult dat elkaar ook aan, dan wordt het complementair.
Mm-hmm. Ik probeer mensen te zoeken die in het onderdeel waarvoor dat ik ze aantrek veel slimmer zijn. Ja. Maar algemeen, alles samen, ja, dat worden ze ondernemer en dan gaan ze nooit bij u komen. Hè, ja.
En nee, maar dan worden de ondernemingen net snel sterker. Als je een ondernemer nog een keer naast u hebt. Ja, dat is een beetje chauvinistisch van uw eigen idee alleen.
Nee.
Dus,
allee, maar die blijven niet. Die zijn weg na 3 maanden, nee?
Nee, maar dat niet achter 3 maanden. Als je de cultuur genereert dat je dus entrepreneurship, of noemen ze dat?
Entrepreneurship. Entrepreneurship.
Entrepreneurship. Ga zo'n kutwoord doen. Echt hoor. Ja, dus, als je zorgt dat mensen een beetje in de eigen buis kunnen zijn, in de eigen ideeën kunnen uitvoeren in je eigen bedrijf, denk ik dat er zelf sterk
is. Maar het is niet aan iedereen gegeven.
Nee. Het is niet gemakkelijk.
Ze waren met en ze hadden carte blanche financieel om aan te nemen wie ze wilden, om alles te doen, alles in elkaar te doen. Het is niet gelukt. En ze hebben echt weer gevraagd.
Een ondernemer die gaat dat met plezier doen en die gaat er vol... Allee, die gaat daar de volledige goesting van krijgen. Maar het is gelijk dat je zegt van... Ja, ondernemer en manager zijn, dat is niet dezelfde rol. En van mensen verwachten als ook ondernemer zijn, is ook niet altijd evident. Maar degenen die het in zich hebben, ja, die moeten wel die uitdaging hebben. Hè. Die moeten ook wel voelen dat ze iets kunnen meedoen. En dan geraakt er zelf ook mee vooruit. Hè.
Ja, Aaron, je had het daarnet al aangehaald. Je bent gaan bijscholen een aantal jaar geleden. Dat was ook meteen mijn volgende vraag. Ondernemen is levenslang leren. En ik vroeg me af op welke manier dat jullie zich aan het bijscholen zijn. Zijn jullie extra cursussen gaan doen? In eender welk opzicht?
Ik leer bij on the job.
Oké.
Dus ja, echt een cursus gevonden. Ik ga misschien een keer naar een YouTube-filmpje kijken of een Wikipedia-pagina uitpleuren. Ik lees code online, ik lees documentatie, ik praat met mensen, maar voor te zeggen van ik ga mijn klas lokaal gaan zetten. Ja, ik ken een klein beetje een ADHD, hè, waarschijnlijk ook. Dus voor daar gewoon op mijn gat te gaan zitten en iemand legt mij uit van hoe dat moet gebeuren, it's not gonna work. Dus gewoon hands-on. Ja, maar ik ben mijn antenne aan. Dus.
Ja, ik ook. Hoe lang moeten we hier nog zitten? Mogen we niet een beetje rondwandelen hier? Kun je die micro meedragen?
Anders
kun je zo rondwandelen?
Anders kunnen we een plonsje maken, maar gaan wij wel wachten.
Oei, ik heb hier verzekeringsdruk, maar ik zie
het niet de eerste keer zijn. Nee, maar op die manier, pas op, een keer door naar een lezing te gaan of zoiets. Of naar, ik leer nog wel veel uit conferenties. Dus waarbij dat mensen dan... eigenlijk bijvoorbeeld het een rapfestival vorig jaar, dat was audiovisueel, dat komt samen met gaming. Twee dingen die mij passioneren. Je luistert naar de mensen, je praat erachter met de mensen, zo leer je erbij.
Ja.
Ik doe het netwerken. Ik heb wel al cursussen gevolgd, maar het liefst zo kort mogelijk.
Ja.
Ik lees niet graag, dus ik ga geen boeken lezen, maar ik probeer dan te zoeken naar een filmpje erover of een workshop die gegeven wordt of zo, om zo bij te leren, om het eigenlijk veel sneller te kunnen doen. Ik heb al in cursussen gezeten waar ik ook niet per se de hele cursus check.
Ja.
Maar we hadden wel geprobeerd tot de essentie zo snel mogelijk te geraken. Mm-hmm. Ik denk dat als ondernemer nooit te veel tijd wil steken in al die dingen. En als je het echt tot in detail wilt, dat het dan iemand zoekt die het beter kan.
Ja. Dat schakel je in, ja, dat ja. denk ik ook.
Aaron, welke opleiding heb jij gedaan?
Ik 6 middelbaar, dat was gedaan. Bah. En dan 10 jaar lang van alles en nog wat ondernomen, zonder eigenlijk veel bij te school. Ja, wel nog een opleiding piloot gedaan. Dat was leuk, maar dat was ook heel leuk van...
Piloot?
Ja, de mensen die in de wereld zitten, hè, dat waren zo allemaal mensen dat ik toen wel dingen aan kon vragen. Zeg, ik heb dat probleem. Ja, maar ja, kijk, wacht, spreek met een dien in mijn firma en die gaat u uitleggen. Ja. Super. En dan ga ik wel echt naar die mensen gaan luisteren en heel die een boel snappen. En dan, ja, in de zomer en zo was dat iedere keer heel druk bij ons, maar in de winter was dat kalm. En ik ben, ja, ik heb echt een baksteen in mijn maag, ben opgegroeid bij een kunstenaar, hè, mijn pa, mama ook heel veel energie en heel veel mogelijkheden en vrijheden gekregen, alleen niet financieel, alleen niet dat we dingen tekort hadden, maar less is more leren appreciëren. En dan in de winter was het zo van, ja, moesten we nu een keer iets kopen en we gaan daar renoveren, we gaan daar iets matigs van maken. En dan is eigenlijk de link begonnen met het vastgoed. Totdat je dan op een punt komt, ja, iedereen koopt iets, wil zoveel mogelijk vierkante meters doen. En dan zoveel mogelijk winst per vierkante meter. En dat doen, ja, allee, hetgene waar ik 10 jaar geleden zei ik tegen mensen van, ja, maar nee, een gebouw. Allee, iedereen zegt, wauw, we gaan naar energie-neutraal en CO2-neutraal. Wauw, proficiat, ja, bedoel, dat is toch een ozel. Waarom geen gebouw, allee, think big. Een gebouw die energie producerend is en CO2-reducerend. Toen ondenkbaar, iedereen, oh, wat zei hij nu, ja, ja, die snotneuzen, ja, laat hem een beetje dutsen in zijn fantasie, enzovoort. Maar ja, ondertussen, met Creavast werken we nu samen met Caroline van Marken, doen we heel de site van Marken, dat we alle tijdelijke invulling doen, met wel die visie. Wij zijn niet de bouwpromoter, wij zijn niet de ontwikkelaar. Eigenlijk met het vastgoedgebeuren die daar plaats zal vinden, zijn we een misschien sturende functie. Maar we kunnen wel het verschil maken. En we zijn nu als ondernemer tientallen andere ondernemers aan het helpen die met hun businessplan en hun verhaal bij mij komen om die hallen daar te vullen. Maar zo kunnen zeggen, ja, tijdelijke invulling, we willen dat een jaar, we willen dat 2 jaar. Nee, tijdelijke invulling voor 10 jaar tegen dat Rup erdoor is. Dus, en met dan de bedoeling dat de footprint van de site behouden blijft, dat moet niet afgesmeten worden opnieuw, dat de sfeer en de ziel van de site behouden blijft, en zo verder. We kunnen daar enorm ver over uitweiden. Dus dat gaan we nu niet doen. Maar ja, dat is het wel.
Mm-hmm. Ja,
dus dan naar opleiding heb ik dan aan de CULAC, postgraduaat vastgoedkunde, gedaan. Dus dat was, ja, een keer het academische. Wat ik, ja, bedoel, mijn pa allemaal, dat was van, ja, ja, daar maak je 5 jaar aan de unie van zitten. En nu heb ik dat diploma in 1 jaar. Yes. Dus ja, dat is...
Je hebt toch een beetje studententijd erbij gepakt, hè?
Ja, nee, want dat was plus al rest, dat was natuurlijk iets anders. Het ging echt over dat, maar wel toffe mensen leren kennen. Alhoewel, in het coronajaar zat ik dan dikwijls ook alleen in het lokaal als assistent van de prof. In de plaats dat je daar met leerlingen zit, was het een zeer raar jaar. Maar wel een heel leuke manier om ook een keer die kant te leren kennen. Mm-hmm. En zeer, zeer blij, en dat gaan er nu misschien veel mensen niet graag horen, maar zeer blij dat ik vroeger gestopt ben na het 6e middelbaar. Want ik had moeten weten en geleerd hebben toen zonder de rest wat dat er allemaal kan mislopen. Maar wat als je allemaal leren aan de Unief daar, kijk ik daar nooit gedurfd in. Moest ik heel dat juridisch blok weten, dat kan allemaal mislopen. En dat zijn de consequenties. En je bent daar zo lang aansprakelijk voor. Maar vind toch, kijk, ik nooit gedurfd heb wat ik nu gedaan. Fantastisch dat ik het niet wist. En goed dat ik het nu ergens wel weet.
Het is nee. Dat als verrassing natuurlijk soms ook naar boven kan komen. Nee.
Ja, ja, oké. Okay, ja. Maar ja, ik had al zoveel verrassing gehad. En nog schrok ik, hè.
Ja.
Dus nog eens van, amai.
Maar te veel weten is inderdaad ook niet goed. Want alleen, we zien dat bij PhD's vooral. Je kunt zodanig zitten, denken. Sorry, en overdenken.
Ja, 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 ja.
Doctoraatstudenten.
Ja, 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 ja,
dat ja, dat is een beetje jargon. Maar die zijn zodanig aan het denken en in detail. En om duur komt er niets meer van. Hè.
Het is wel een feit dat die, de scheidslijn tussen specialisatie en generalisatie. Moest je dat eerst gestudeerd hebben, worden heel gespecialiseerd en vastgoed. Zouden zeggen van, oeh, ik durf misschien niet meer. Maar ja, een beetje generaler gaan kijken. Een keer durven springen in een business dat je niet kent. Allee, waarom niet?
Ik heb een investering in het buitenland gedaan met 10% eigen inbreng dat ik hier ook niet had. Maar ik kon hier door mijn eenmanszaak die 10% hier lenen, dat ik moest afbetalen met mijn eenmanszaak, die 10% daar inbrengen en 90% daarbij lenen. Ik ging moeten die opleiding gedaan hebben. Geen haar op mijn hoofd denk ik dat ooit nog gedurfd hebben, want hoeveel wetgeving dat er daarbij aan te pas komt, ik eigenlijk niet tegengekomen ben.
Ja? Je moet ook een fuck it moment definiëren, als je van, als je, weet je,
we zien wel.
Dat was bek gevoel.
Ja, dat was wat fuck, een interessante investering. Ja. Aan die prijs, ik moet dat hier doen, ik ga hier machtige dingen kunnen doen. En shit,
en hoe ver had... Ja, zonder advocaat, nog iets?
Ja, helemaal niet. Daar natuurlijk wel. Notaris en zo dan, want het was een vastgoedproject aankomen. Maar...
We horen het doorheen heel de aflevering. Jullie benaderen bepaalde aspecten met een heel grote of ruimdenkende mindset. We hebben het daar net al heel kort over gehad, maar hoe neem je dat mee naar je team om zeer creatief bepaalde zaken zeer creatief te kunnen benaderen, buiten het kader te denken? Hoe teach je dat aan een team? In jouw geval, Steve, aan bepaalde start-ups en in jullie geval aan jullie team?
Dat is vrij moeilijk. Zoveel, ik beschouw het een beetje als de menselijke inertie. Als je een organisatie hebt, je bent een persoon. Je mag nog een student zijn, of een 30, of een 40, of een 50, of een 60-jarige, dat maakt eigenlijk niet uit. Veel mensen zitten met die in de box. Mm-hmm. En zien altijd eerder de begrenzingen dan de mogelijkheden die achter dat raam liggen, mm-hmm. die achter die deur liggen en zo. Hoe nemen ze mee? Door voorzichtig ze te laten experimenteren. Ja. Als je ze er gewoon insmijt, dan is het nooit goed. Ik heb dat ook nog geprobeerd gehad als je programmeursteam zei van, weet je, kijk, je mag de technologie zelf kiezen. Go. Je moet ergens krijtlijnen kunnen doen en een beetje een kader scheppen. En voornamelijk die cultuur. Die cultuur als je van, weet je, zij open-minded. Als er iemand met een slecht idee afkomt, blaf het niet af, maar argumenteert. Zoek geef me de 3 positieve dingen, geef me de 3 negatieve dingen. Doe een Piet Huizen eruit, wat hebben we geleerd vandaag? zo'n ding. Op die manier kun je wel je team een beetje meekrijgen. Maar je moet ook aanvaarden dat niet iedereen het kan. En het hoeft ook niet voor iedereen. Ja. Sommige mensen zijn liever op hun gemak en in een comfortzone waarin dat er misschien meer regeltjes zijn, waarbij dat alles duidelijker en meer omkrijt is en vastgelegd is. En anderen die willen rennen, laat ze dat rennen. Je hebt er ook dat willen rennen, maar dat dan niet kunnen. Dus moet je ook mee kunnen omgaan. Als
ze dan vallen en dan heb je ze opstaan, dan heb je wel een trouwe medewerker. Als je een laat rennen die over... En dan valt die hard. Ja. En dan maak je af tot waar dat je helpt terecht staan, dan...
Het heeft veel te maken ook met de cultuur van als er iemand iets fout doet. Hè. Kijk, het is... Eigenlijk moet je mensen encouragen om dingen fout te doen. Vanuit de fouten leerde. Als dat goed gaat, hè, leerde eigenlijk niets. Maar er zijn veel ondernemers en die zijn dan... ik noem dat... Dit was nog een keer de West-Vlaamse bosmonkey. De patron. De patron. En hij doet iets fout. Nee. Oké. Okay. Doet de Piet Huizen eruit. Wat hebben we eruit geleerd vandaag? 3 punten. Mm-hmm. Voilà. En hoe gaan we dat volgende keer beter gaan doen?
Ja.
En dat is de cultuur.
Zelf laten inzien ook.
Dat is de cultuur die je nodig hebt om dat in je organisatie mee te krijgen. Ja.
Bij start-ups is dat hetzelfde. Hè? Laten experimenteren, hè? En ze challengen. Want er is meestal wel al vaste gedachten en zo, maar dat toch een keer challengen. Mm-hmm. Kun je dat niet groter doen? Kun je dat niet anders doen? Kun je dat niet goedkoper of efficiënter doen?
Ja. Waarom? Waarom?
Het is dikwijls te gemakkelijk wat ze kiezen als optie. En daar toch wel een keer een stap verder in durven gaan. En, al is het via een experiment dat in gang steken. En dan kijken samen van wat zijn de resultaten ervan. Hè? Van dat te durven.
Ja.
Ondernemen is durven. Hè?
Klopt.
Ook een keer sparren ermee. Ja. Zeggen van, kijk, jullie hebben nu een idee, ik ga nu oppositie zijn, ik ga nu het helemaal afrekenen. Go. En dan omgekeerd. Dan is het van, kijk, ik begrijp nu helemaal uw idee. Ik ga het nu een keer doen en hij moet uw eigen idee nu afbreken.
Ah, rollenspel eigenlijk. Dat is een beetje...
Dat vind ik een toffe, hè. Dat is echt vol een bak, hè. En dan helemaal, hè. En zeg, ik ga hier ding zijn. Ik geef dat ook in opleiding. Dat is dan dat fysieke zo van, ik ben dan de verschrikkelijk onhandelbare lastige klant totdat ik een epilepsieaanval krijg. Dus noods. En geloof me, als ik geen huid beelden, dan gaat het pezen dat ik echt in. Dus, dus die mensen, die dat blijft hun altijd bij. Nee, want je hebt met computers werken, je hebt met mensen die opleiden, maar je hebt dan kinderen die dan komen, dat is het meest waardevolle bezit. Ze mogen 10 kastelen in, maar ze steken liever die 10 kastelen in branden dan dat hun kindje een snee in de vinger heeft. Ja. Dus die medewerkers, daar attent op maken. Daar, alleen, want ja, ze komen ze wel dikwijls uit een jeugdbeweging of ze hebben van alles en nog wat zien. Maar ja, je blijft toch wel iets doen met de oogappels van iedereen die het bij je afzet. Mm-hmm. En een keer van, ja, is dat wel de beste methode? Is dat wel het veiligste? En daar een keer heel, heel, heel ver op ingaan. En ze kunnen dan een keer tegen u ook echt u afkraken en afbreken. En ze vinden dat eigenlijk nog een keer iets te hoek.
Oh ja, en naast zelf eigenlijk challengen en afbreken en doen, is ook soms confronteren met andere start-ups bijvoorbeeld. Ja. Ze in aanraking brengen met gasten die serieus zotte dingen aan het doen zijn. Om ook te laten zien van, hoe pakken die dat aan? Naar het buitenland sturen om te gaan kijken hoe dat groter in hun sector gebeurt. Mm-hmm. Dat de ogen open gaan. Hè? En dan is er zo soms een mindset-klik van, het kan ook op een andere manier.
Ja. Alright. Ik heb een advocaat van de duivel. Dus ik ga een stelling geven. Filosoof Jean-Paul van Bendham over de school of thinking. Iedereen wil out of the box denken, maar dan moet je de box wel eerst weten staan. What the fuck is de box?
Je net shots fired. Dus de Matrix. There is no box. Er is gewoon geen box. Als je, ik weet niet wat die scène herinnert met die spoon. Ja, en dan kunnen ze die lepel zo buigen en zo van, hoe doe je dat? Omdat ik besef dat er geen lepel is. Nu, dat is nuttig voor ik het te zeggen, maar er is altijd een box. Ik zit waarschijnlijk ook wel ergens in een box, maar het is gewoon een vrij groot.
Ja.
En ik zit in West-Vlaanderen, waarschijnlijk is die eerder rond ook. En ben ik ook rond. Dus hoe kun je die mensen dat laten doen? Ja, door stapje voor stapje ze toch proberen mee te nemen. Waar is die ene grens waarin dat je denkt dat zij er iets meer zou kunnen tellen? Want je hebt heel veel begrenzingen rondom je. Dat kan zijn in het proces en in je kennis of in je durven of in je collegiale relaties of gelijk wat. Probeer ze mee te nemen in een verhaaltje dat ze uit hun comfortzone weghaalt, maar wel in hun interessezone blijft.
Ja.
En dat denk ik dat het zijn
dikwijls limieten die zelf opgelegd zijn. Hè? Of die komen uit opleiding of uit opvoeding.
Ja.
Je hebt een kunstenaar als pa, dus denk dat superruimdenkend is. En dan moest ik bankier gebleven zijn, dan ging ik mijn kinderen misschien vrij. Vandaar dat ik niet in die bank paste. Maar ja, het is zo'n beetje nu wat je meekrijgt. En welke limieten dat u zelf ook wel oplegt. Hè? Waar dat uw grenzen zijn en er durven uitstappen, dat is dan out of the box komen.
Oké. Okay. Yeah.
Ja? Ja, een box. Ik heb daar weinig wanden aan die box.
Een speleobox? Dat hebben we wel?
We hebben misschien een speleobox, ja. Wat zelf dan nog?
Een box is voor mimespelers.
Ja? Ja, een box, ja, het inderdaad. Ja, een mimespeler staat in zijn box en hij gelooft dat er een box is. Eigenlijk is iedereen een mimespeler. Want iedereen staat daar, lijkt een mimespeler, die doet alsof dat er een box is, maar er is geen.
Ja.
Moest iedereen zijn nu een keer gedragen, lijkt een gewone mens, ten opzichte van die mimespeler, dan zou iedereen geen box meer hebben.
Ja. Mooi gezegd. Ik heb nog twee vragen voor jullie, want we zijn bijna aan het einde van de aflevering. Wat is voor jullie het mooiste bereikte doel en wanneer was deze missie voor jullie geslaagd? Ik geef jullie even bedenktijd, als dat nodig is.
Ik heb het gevoel dat ik er nog maar aan begonnen ben. Okay. Aan de doelen. Dus bereikt, ja. Dat wil niet zeggen dat ik niet tevreden ben. Ik ben zeer tevreden. Mm-hmm. Ik ben blij. Hey, het is leuk dat ik die kansen krijg om al die zaken te doen. Maar ja.
Oké.
Okay. Ik moet ook nog veel doelen bereiken. Allee, de eerste stap is gezet door vorig jaar met Upgrade Estate in zee te gaan.
Ja.
En dat binnenhalen, dat was voor mij al een eerste doel. Ja. Om mijn eerste stap te zetten naar het grotere verhaal.
Ja.
Ik had een totaal droom uitgetekend. En dat was mijn eerste stap en die zat goed. En dat deed dan deugd om te zien. En dan binnen de universiteit, van mijn prille begin, willen dat ondernemend maken. En nu zien dat er ondanks die logo, structuur en alles wat erachter gaat, dat er daar toch een serieuze cultuurverandering gebeurd is, ja, dat geeft ook wel voldoening.
Ja.
Dat je zo'n hele grootse organisatie die niet echt beweegbaar is, toch in beweging krijgt.
Oké. Mm-hmm. Oké, mooi. Voor jou, Reinhard?
Goh, een doel. Ja, het was een heel mooi doel dat we bereikt hebben doordat we met ons vroeger bedrijf marktleider geworden zijn en dat dan succesvol kunnen verkopen. En dat het voor mij de opportuniteit heeft geboden om eigenlijk te gaan experimenteren en nieuwe businesses aan te doen. En eigenlijk ja, is mijn verhaal de laatste 4-5 jaar eigenlijk een aaneenreiging van uit de hand gelopen experimenten. Ons vastgoedbusiness is een uit de hand gelopen Airbnb-experiment. En onze, met een metaverse was eigenlijk toevallig heb ik een metaverse uitgevonden, maar dat was eigenlijk de bedoeling niet. Dus de volgende doelstellingen zijn van ja, ik wil dat Strikeforce Alpha de to-go partner wordt voor als je iets met de metaverse in België wil doen, als je software, shizzle in lijn wil krijgen, komt dat naar ons. Dat is nu de doelstelling, dat we dat nu opbouwen, dat ik een paar toffe mensen rond mij kan verzamelen, dat we samen zeggen, de wereld een beetje een betere plek kunnen maken.
Oeh, dat brengt mij meteen tot mijn volgende vraag. Je spreekt over 4-5 jaar terug, maar ik ga nu 5 jaar later. Waar zien jullie zelf binnen 5 jaar?
Of geen idee.
Zeer raar, maar meer en meer door dingen die hier aan het gebeuren zijn in Europa, bestaat misschien wel de kans dat het misschien wel een keer niet in Europa zou zijn.
Ik denk hetzelfde. Ik zou nog graag een keer Canada of Amerika doen op een dag.
Ja, maar niet gewoon doen, want ik reis sowieso veel. Ik ben op heel veel plaatsen geweest. Maar je hebt een weegschaal en ik kan heel veel in de weegschaal leggen om tegen heel veel tegenwind te kunnen. Maar op een gegeven moment niet meer. En een keer dat je over dat punt zit en met alles van... Ja, ook nu, hoe moeilijk is het nu met medewerkers? Je kan eigenlijk niet meer zeggen wat je verwacht van iemand. Nee, je moet bijna heel dankbaar zijn dat die een mens goesting heeft om zijn uren bij u te komen zitten op dit moment. Dus wat moet je doen? Je moet zorgen dat hij heel veel voldoening eruit krijgt en enthousiasme en zo. En dan lukt het wel. Dus ik denk aan de mensen die hier zitten, dat we allemaal wel nog heel wat enthousiasme in de schakellijn hebben. Maar de grotere ondernemingen, je moet ergens wel, en zeker alleen met wat je mee bezig bent, moet je ergens wel concurrentieel kunnen blijven. En zoals het beleid hier nu bezig is, zijn ze er toch heel veel aan het wegjagen.
Ik ben er niet helemaal mee akkoord, het is overal een twa.
In Amerika is
toch een regelgeving, en Amerika is gemakkelijker voor dingen te starten. Maar de lawsuits die er tegenover staan, zijn dan ook niet onderschatten. Het gaat altijd wel ergens iets zijn. En het gaan altijd mensen zijn en er gaan cultuurverschillen zijn. En dat is misschien nog het grootste probleem. Maar ik denk ja, van waarom die ergens iets in het buitenland doen? Lijkt mij leuk.
Ik volg ook. Allee, ik denk dat inderdaad, gelijk waar dat naartoe gaat, dat er altijd wel iets zal zijn. Want we weten soms niet hoe dat in een ander land wetgevend eraan toe gaat.
Ik heb een heel veel landing gedaan. Ja. En het is echt wel veruit, maal 100 het moeilijkste. Dus in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika, in Centraal-Amerika en in Amerika is het gemakkelijker dan hier.
Fiscaal.
Alles. De totale ondernemerspakketje. Ja. Dus in Nicaragua heb ik dingen gedaan. Allee, in Brazilië dingen. En het is overal, ben je gewoon ten eerste al echt welkom en zijn ze dankbaar voor wat dat je doet. Terwijl hier gewoon een vergunning om bijna gelijk wat erdoor te krijgen, is een huzarenstukje dat eigenlijk bijna niet te vatten is. Allee, ik ben nu al 10 jaar bezig met een RUP om mijn avonturencentrum deftig in orde te krijgen. Ja. En we zijn al 10 jaar aan het sukkelen. Oké, ik heb al 10 jaar doorgezet, omdat ik inderdaad zei van, oké, mijn ondernemerschap tot zoveel daar, en het is leuk, en ik jeune mee daar, en ik woon daar, en ik ga mij daar en daar en daar op andere plaatsen mee bezighouden. En dan merk ik dat ik in 3 maanden tijd ongelooflijke vergunningen in Brazilië kan krijgen. Ja, oké, dat gaat dan daarover. In Namibië.
Ik heb het zelf nog niet zo ervaren, maar goed. Ik zie mijn toekomst binnen dit en 5 jaar wel nog Europees, maar ook wel internationaal. En tegen dan zou dat hele verhaal van studentstartups.eu er moeten staan.
Ja.
En liefst al vroeger zelf.
Zou
de beweging moeten zien in Europa? Want ik geloof er echt wel in. Medewerker zijn in een bedrijf is één ding, maar mensen in gang steken om iets te ondernemen of ze zelf gewoon verder ondersteunen in hun goesting.
Mm-hmm.
Dat er heel veel jongeren zeker en mensen met ambitie er zijn, maar dat die gewoon dat push nodig hebben. En oké, de wetgeving blokt daar dikwijls en financieel. We zitten jammer genoeg in een vergrijsde omgeving in Europa. Ik hoop eigenlijk dat er een aantal serieuze veranderingen ook komen dan, op dat vlak? Want er zal, allee, om dat enthousiasme te kunnen blijven krijgen, zou dat wel goed zijn.
Ja, want we zijn, ik denk dat er bijna nergens in de wereld zoveel enthousiaste ondernemers zitten als hier, waardoor dat we enorm verwend zijn, waardoor dat land enorm verwend is en waardoor dat het land zo ambetant kan blijven doen en er toch weg mee komt. Dat is misschien... Ja? Nee?
Als ondernemer, ja, de obstakels soms een keer voorbij rijden.
Ja, maar dat doen we heel de tijd.
Voilà.
Ja, tuurlijk.
Alright. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Ik vond het heel gezellig. Of ja, ik vond het heel interessant.
Ja, tof.
Ja, dat is wijs. Alright. Bedankt voor dit.
Ik ga iets enorm onthouden. Als je een computer... Sizzle, software sizzle in orde moet krijgen, moet ik naar hem bellen.
Dan moet je bij hem. Alright. In elk geval, ik vond het heel erg leuk dat jullie bij ons waren. Ik voel enorm die inspiratie, gedrevenheid in de lucht, of op ons vlot. En dat kan alleen maar een motivatie en inspiratie zijn voor de mensen die aan het luisteren zijn. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Merci om hier te zijn. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgevens van Aaron, Reinhard en Steve zijn te vinden op de website van Start.ka. Vergeet ook niet deze podcast te liken en een review achter te laten. Deel hem ook met je ondernemersvrienden, mensen die aan een idee sleutelen of een concreet concept op de markt willen brengen. Intussen zijn we aangekomen bij onze laatste aflevering, een kanjer om mee te eindigen. Geen paniek, we vullen dit seizoen nog aan met enkele specials, waaronder de opnames op de Bedrijven Contactdagen en ook onze In The Moment podcast op ons vlot. Waar voorbijgangers die een verhaal te vertellen hebben, welkom waren en dat leverde heel mooie gesprekken op. KetGet is een podcast over ondernemen in ups en downs. Een initiatief van Start.ka, Remes en Quindo, waarmee we mensen willen inspireren en motiveren over alles wat met ondernemerschap te maken heeft.
Hoera!
Yes. Yes. Hoera!
Ik kan er niet van gemaakt worden, we zijn daar een handbal. Ik kan er niet van gemaakt worden, we zijn daar een handbal. Daar kun je daar staan.